Wil jij zelf een bloedstollende moordmysterie oplossen of het spannendste detectivespel cadeau doen? Kijk dan op crimibox.com. Hier vind je de spannendste spellen om zelf op te lossen. En met kortingscode PLAASDELICT10 krijg je ook nog eens 10% korting op je aankopen. Je luistert naar PLAASDELICT Extra, een true crime podcast over de misdaad uit de Nederlandse geschiedenis. Waar gebeurde misdaad die Nederland schokte? Maar hoe zat dat ook alweer? Je hoort elke twee weken een nieuw dossier. Voor meer dossiers, kijk dan op mijn Instagrampagina plaats.delict-podcast. Dit dossier gaat over Gwyneth Marta, een Nederlandse drugscrimineel die verantwoordelijk werd gehouden voor een groot aantal liquidaties in de Amsterdamse onderwereld. Gwyneth Dirigoria Marta, geboren op 7 februari 1979 in Curaçao, waar hij samen met zijn vader, moeder, oudere broer en zusje woonde. Op 8-jarige leeftijd komt Gwyneth Marta met zijn moeder en broertje Giovanni van Curaçao naar Nederland. Dit om zijn alcoholverslavende en tirannieke vader te ontvluchten die regelmatig zijn handen niet thuis kon houden. De familie komt terecht op het Van der Helstplein in de Pijp in Amsterdam-Zuid. Gwyneth Marta had talent voor voetbal en schopte het tot de jeugdopleiding van Ajax. Het duurde niet lang voordat Gwyneth samen met zijn broer Giovanni op de pleintjes in Amsterdam-Zuid te vinden zijn. De twee schelen amper een jaar. Vandaar dat mensen wel eens denken dat de twee onafscheidelijke broertjes een tweeling vormen. Toch zijn er verschillen. Waar Giovanni op straat te boek staat als een driftkop met losse handjes, is Gwyneth bedachtzamer, diplomatieker. Maar ook iemand die een diepe woede kent als hem onrecht wordt aangedaan. De Diamantbuurt in Amsterdam kennen we landelijk als crimineel broeinest. Maar in het nabijgelegen Rivierenbuurt is dan al een jeugdbende actief. Ze hangen rond bij snackbar Oase, vlak bij de Maastraat. Agenten zijn overdonderd door de brutaliteit van deze figuren. Het is 1990 en de politiemannen zijn nog gewend dat jonge gasten bang zijn voor de politie. Was er in de jaren 80 nog gezag voor de politie, begon het in de jaren 90 al harder te worden. Maar deze jongens zetten gewoon een grote bek op. Maar het kan toch, roepen de jongeren uit de groep verontwaardigd. Wat kan ik daaraan doen? De rechercheurs luisteren vol ongeloof naar de puber aan de andere kant van de verhoortafel. Bij hem thuis is een tas met een riant geldbedrag gevonden en de jeugdige verdachte blijft serieus bij het verhaal dat de tas toevallig van een viaduct viel toen hij voorbij liep. Ik loop daar en er valt een tas naar beneden. Het kan toch, is zijn verdediging. Gwyneth Marta is samen met zijn broer een van de sleutelfiguren binnen deze beruchte groep tieners die in Amsterdam bekend staat als de Jongens van Zuid. De harde kern van de vriendenkring bestaat uit Vincent, Clyde Lewis, de Molukse broers Eteus en Boneka Belserang, Clyde de Jezus en Youssef Ninja. Daarnaast hangen er jongens om het groepje heen als Robert Knufman en graffiti-artiest Sidney Elcock, die door de hele stad zijn handtekening Nerd achterlaat. Agenten en buurtwerkers zien de groep rap criminaliseren. Om aan geld te komen doen ze zo nu en dan een tori, een winkeldiefstal of een beroving. Of ze pakken de trein om buiten Amsterdam, waar mensen net even iets minder goed opletten, even een juwelier leeg te trekken. Hun specialiteit, de zogenaamde barkeybox, een barkey is 100 gulden, en de naam van de doos ontstaat nadat cashiers bij Albert Heijn briefjes van 100 gulden niet langer in de kassalade mogen bewaren, maar ze in een speciale doos naast zich moeten opbergen. De truc van het groepje is om snel in een kassahokje te kruipen en de doos los te trekken. Vervolgens sprinten ze naar de uitgang om de doos door te geven aan een vriend, die op zijn beurt ook weer de benen neemt. Je kan wel zeggen dat het slimme jongens waren en snel. Keer op keer komen de jongens op verhoor of spreekt de recherche hen aan op straat, soms ook bij de jongens thuis. Ongelooflijk, twee uit dit gezin zitten er al vast en het huis zit nog stampvol met neefjes en halfbroers. Verzucht een rechercheur tijdens een huisbezoek. Er is geen begin aan. Na hun aanhouding zijn de minderjarigen zo weer vrij. De politie zit ook niet hoog in op jonge criminelen. Ze zijn veel drukker met criminelen als Klaas Bruinsma. De strijd tegen harddrugs, het controleren van coffeeshops, de gewelddadige Ajax-hooligans. Ook het probleem met de grillige krakers in de stad beleeft de nodige naweeën. De jongens van Zuid kunnen zelfs haast niet geloven hoe makkelijk dit geld verdienen is. Ze geven het uit aan mooie kleding, peperdure Marokkanentruien van Carlo Calugi met hun duizelige makende motieven, dure trainingspakken, nieuwe Nike Air Max schimpen en een gouden koningsketting van 400 gram. Ook wordt er feest gevierd, vooral Club Sorba, de Boeddha, op de ouderzijds Voorburgwal is populair. Daar staat het groepje graag met champagne te spuiten. Ze laten daarnaast ook wel zien dat het niet met hun te sollen valt. Als iemand bij de hand komt doen, krijgt het een paar beuken of wordt er met een mes gestoken. Het is woensdag 4 maart 1992, een maand na de 18e verjaardag van Gwyneth Marta. Er is een groot scholierenfeest in de Amsterdamse discotheek Escape. En dus gaat Giovanni Marta met een groep anderen die avond richting het Rembrandtsplein. Op het feest maakt ook een straatbende uit Amsterdam-West zijn opwachting. Het duurt niet lang voordat de twee groepen met elkaar op de vuist gaan, omdat de ene groep de andere beschuldigt van het stelen van een scooter. Rond middernacht krijgt Giovanni ruzie met wat bendeleden uit West en al snel is er een opstootje. Iemand spuit met traangas en wanneer het personeel de penetrante lucht ruikt, moeten beide groepen naar buiten. Daar staan vervolgens 40 opgefokte jongeren, de ruzie escaleert verder. Jongens springen in de taxi om thuis wapens te halen. Een van de ruziemakers uit West, de 20-jarige Mohamed Mommy Chekchar, krijgt een wapen, is een hand gedrukt en hoort roepen: "Schiet dan, schiet dan." Hij haalt de trekker over en raakt zijn doelwit van dichtbij in zijn borst. Zijn doelwit blijkt Giovanni Marta. Hij raakt dodelijk gewond en sterft niet lang daarna voor de deur van de discotheek in de armen van zijn broertje Gwyneth Marta. Ook Vincent wordt neergeschoten. Hij wordt in zijn buik getroffen en raakt levensgevaarlijk gewond. Op de intensive care verklaart hij later aan de recherche dat het Mommy is die heeft geschoten. De schutter is na een schietpartij zo bang geworden dat hij een maand lang onvindbaar is. Hij wordt pas na anderhalve maand gepakt in een woning in Diemen. Wanneer hij later voor de rechter staat, spreekt zijn advocaat over de reputatie van de jongens van Zuid. Het zijn jongens die meerdere malen met politie en justitie te maken hebben gehad. Wanneer Mommy in het arrestantenverblijf van de rechtbank zit, wordt hem pijnlijk duidelijk dat de leden van de bende Zuid, verdacht van roofovervallen, hem voorgingen. Op de muren van alle cellen is geschreven: "Mommy gaat dood," zo weet zijn advocaat. Ook de namen van andere leden van de bende uit West staan vermeld. Uiteindelijk wordt Mommy veroordeeld tot 8 jaar cel voor zijn aandeel in de schietpartij. Gwyneth Marta zit in jeugddetentie ten tijde van de begrafenis van zijn broer Giovanni Marta. Hij wordt onder politiebegeleiding naar de begrafenis gebracht. Mensen die hem kennen zeggen dat hij is veranderd door de dood van zijn broer. Hij is harder geworden. Samen met de jongens van Zuid is hij volgens de recherche betrokken bij een reeks gewapende overvallen. Bij het groepje heeft zich intussen ook Najib Boubou uit Amsterdam-Oost gevoegd. Samen met Boubou wordt hij wel vervolgd voor een reeks overvallen, maar de lange celstraffen waar justitie op koerst vallen niet. Wel legt de social sterke Gwyneth Marta in de gevangenis in Almere nieuwe contacten. Een paar jaar later zijn veel van de jongens van Zuid doorgestroomd naar nieuwe groepen, die zich minder in het openbaar laten zien. De tijd van hangen op een straatdoek is voorbij. Het lijkt erop dat Gwyneth Marta tree voor tree de criminele ladder beklimt en hij de transfer maakt van overvaller naar drugshandelaar. De recherche volgt uit dat hij nu in Almere verblijft en in de pillen zit. Gwyneth Marta wordt gezien met ecstasyhandelaren Ton van Dalen en Ronald van Essen, die in de jaren 90 tientallen miljoenen guldens verdiende. Wanneer deze oude Hollandse criminelen begin jaren 90 lang achter de tralies verdwijnen, besluit Gwyneth Marta zichzelf promotie te geven, zo denkt de recherche. Volgens de politie staat hij nu aan het hoofd van de ecstasy-operatie. Gwyneth Marta heeft zo zijn anekdotes. Zo heeft een observatieteam in een onderzoek naar zijn overvallen een baken geplaatst onder zijn auto. Hij merkt het op en doet een tegenzet. Hij plakt de pijlzender onder een van de auto's van het observatieteam. Verwarring alom als de ene observatiewagen achter de andere aanjaagt, terwijl Gwyneth Marta ontkomt. Uiteindelijk leidt het voorval toch tot een hilariteit onder de rechercheurs, vooral onder degene die dit niet is overkomen. Maar er is meer. Na een bezoek aan de blokker in de Zeilstraat in Amsterdam-Zuid wandelt Gwyneth Marta naar buiten. Hij knipoogt naar de leden van het observatieteam die zich dan nog ongezien wanen. Hij pakt een blauw zwaailicht uit zijn bolide, plaatst het op zijn dak en geeft vol gas. Het observatieteam keert terug naar het hoofdkwartier. Het korps maakt procesverbaal op van de diefstal van het zwaailicht. jaren blijft hij vervolgens ongrijpbaar. Marta pleegt anders dan veel van zijn collega's geen domme telefoontjes met zijn gsm's. Hij laat zich niet schaduwen, gebruikt scanapparatuur die pijlbakens opspoort en jammers, stoorzenders die bakens onbruikbaar maken. Gwyneth Marta is een handige ondernemer. Op papier is er niets terug te vinden van zijn bezittingen, maar iedereen weet eind jaren 90 dat de Amsterdamse coffeeshop Marimba aan het Van der Helstplein in de pijp van Gwyneth Marta is. In de jaren werkt hij nog altijd samen met een paar van zijn jeugdvrienden van Zuid. De politie heeft dan inmiddels aanwijzingen dat de groep rond Gwyneth Marta niet alleen in de wiet en de pillen zit. Samen met jeugdvrienden, wat Surinamers en een paar Marokkanen, zou hij partijen coke binnentrekken vanuit Zuid-Amerika. Een ander persoon in zijn leven wordt Hoessien Aït A, bijgenaamd de burgemeester of Hoes. Zijn vader is als jongerenwerker ook actief in sporthal De Pijp. Gwyneth Marta en Hoessien Aït A zitten samen in een zaalvoetbalteam en ze verliezen bijna nooit. Na afloop gaan ze naar clubs en laten het breed hangen. Ze bestellen champagne en ze imponeren vrouwen met hun horloges, juwelen en geld. De moordenaar van zijn broer, Mohamed Mommy Cekcar, lijkt in 2003 zijn leven gebeten te hebben. Hij werkt dan al anderhalf jaar als barkeeper in poppodium De Melkweg. Volgens zijn baas een keurig en rustige medewerker. Hij hoeft op dinsdagavond 14 oktober 2003 niet te werken en daarom zit de 31-jarige met zijn opvallende Avro-kapsel aan de bar van een coffeeshop Rutless in Amsterdam-West. Om 9 uur komt er een man met een motorhelm en zwarte kleding naar binnen lopen. Hij trekt een wapen en vuurt genadeloos meerdere keren op Mommy, die ondanks verwoede pogingen van het ambulancepersoneel om hem te redden even later overlijdt. Bij het team dat de moord onderzoekt, leeft direct de theorie dat Gwyneth Marta zijn broer gewroken heeft. Op straat wordt zelfs een naam genoemd. Clyde Lewis, een van de jongens van Zuid, heeft de fatale schoten gelost. Maar ondanks alle aanwijzingen krijgt de recherche de zaak niet rond. De moord gaat de boeken in als onopgelost. Ondertussen geldt Gwyneth Marta ook op straat steeds meer als een grote jongen. Er wordt veel over de gulheid van Gwyneth Marta verteld. In een café waar Gwyneth toevallig zit, beklaagt een gedetineerde zich er tijdens zijn weekendverlof over dat hij helemaal geen geld meer heeft. Hoewel hij de man niet kent, stopt Gwyneth Marta hem zonder blikken of blozen €5.000 toe. Daarnaast gaat het verhaal dat hij een keer 20 Vespa-scooters bestelt voor de jonge jongens uit zijn buurt. Op 13 mei 2006 stuurt de kickboxliefhebber met iets te veel drank achter de kiezen zijn BMW M5 en verkeerscontrole in naar het K1 World Grand Prix vechtgala van It's Showtime in de Amsterdam Arena. De controle staat daar niet zomaar. De recherche heeft grote belangstelling voor de penose die dergelijke free fight gala's bezoekt en financiert. De rechercheurs die Gwyneth Marta's auto doorzoeken vinden allerhande papierwerk dat aantoont dat hij een zwembad laat aanleggen bij een huis aan de Spaanse zuidkust. Hij heeft bovendien €7.372,40 op zak en draagt een Rolex Daytano van grofweg €8.500 om zijn pols. Om zijn nek hangen twee kettingen die samen een slordige €12.000 waard zijn. Als de recherche later een grote witwaszaak tegen Marta begint, krijgt hij behoorlijk last van de bij de arena aangetroffen spullen. In 2007 neemt justitie Gwyneth Marta vol op de korrel. 3 maanden lang wordt een witwasonderzoek gedaan. Het feit dat hij zonder enige legaal inkomen rondrijdt in dure auto's en om zijn pols prijzige horloges heeft hangen, verstrekt bij het onderzoeksteam het idee dat Gwyneth Marta een geslaagde beroepscrimineel is. Ook wordt hij vervolgd voor het smokkel van bijna 18 kilo heroïne naar Engeland en het mishandelen van een vrouw. Op de beveiligingscamera's van Club Sinners aan de Wagenstraat achter het Rembrandtplein is te zien hoe Gwyneth Marta in oktober 2006 met zijn vrienden arriveert. De hele entourage negeert de wachtrij en schuift soepeltjes naar binnen, maar krijgt het daar om onduidelijke reden aan de stok met een jonge vrouw en vallen klappen. De vrouw weet naar buiten te vluchten. Op de hoek van de Wagenstraat en de Amstel trekken Gwyneth Marta en 2 vrienden haar aan haar haren tegen de grond en blijven slaan en schoppen als ze op de grond ligt. Gwyneth Marta, die graag kickbokst en met zijn 1,71 meter niet groot is, maar wel gespierd, schopt en slaat haar ook dan nog tegen haar hoofd. Ze breekt haar kaak en een oogkas en loopt een zware hersenschudding op. Als haar neef haar te hulp komt, krijgt ook hij klappen, waardoor hij een schouderspier afscheurt. In haar vonnis zegt de rechtbank dat Gwyneth Marta zich samen met zijn vrienden schuldig heeft gemaakt aan een lafhartige, agressieve en gewelddadige mishandeling van een jonge vrouw en haar neef. Uit het dossier komt het beeld naar voren van iemand wie het niet zint als hij niet met status wordt behandeld, waarop hij meent aanspraak te maken. De rechtbank veroordeelt Marta op 15 april 2008 tot 7 jaar cel. Nog geen maand nadat de rechter het vonnis heeft uitgesproken, neemt hij op tweede Pinksterdag, 12 mei 2008, de benen. Onder luid gejuich van medegevangenen rond een voetbaltoernooi grijpt Gwyneth Marta aan om te vluchten. Samen met de medegedetineerde knipt hij rond 4 uur 's middags een gat in het hek, laat een touwladder naar beneden en klimt de gracht in. De medegedetineerden zien hoe hij zonder veel moeite over het tweede hek klimt, waarin zijn medegevangene blijft hangen. Naast de gevangenis staan twee helpers Gwyneth Marta op te wachten met een busje. Hij duikt onder in Marokko, bij zijn vriend Hussein Ait S, die hij kent uit Amsterdam, zit hij enkele maanden in huis. Als hij daar genoeg van heeft, reist hij naar Antwerpen. Hij brengt veel tijd door met Hakim, iemand van de zogenoemde Turtles en familie die drugscontainers leeghaalt. Ook zijn jeugdvriend Najib Boubou gaat veel met Gwyneth Marta om in die tijd. De jongens gaan veel uit in Antwerpse discotheken. Tijdens zo'n uitstapje op 28 oktober 2009 zit Gwyneth Marta samen met een Marokkaan genaamd Zonnepit in de auto als ze een verkeersfuik in Deurne inrijden. De agenten herkennen Gwyneth Marta en houden hem aan. Vanaf dat moment zit Gwyneth Marta af en aan in de baaiers. 3 jaar later, op 1 augustus 2012, loopt Gwyneth Marta weer vroegtijdig de gevangenis uit. Deze keer is het wat minder inspannend. Zijn zaak moet worden herzien om te bepalen of en hoe hij zijn resterende 3 jaar straf uit gaat zitten. Totdat geregeld is, is Gwyneth Marta weer vrij man. Een vrij man die nog wel even 16 miljoen euro moet aftikken bij justitie. Gwyneth Marta moet zijn paspoort inleveren en zich wekelijks melden bij de politie. Ook mag hij maar op 1 adres wonen, dat naar verluidt in Den Haag is. Doet hij dat allemaal niet, dan zit hij weer vast. Het maakt hem een sitting duck, vindt hij zelf. Want hoewel hij volgens sommigen een onaantastbare status had, voor hij de gevangenis inging, liggen de zaken nu anders. En op dit moment maakt ook de mokromafia langzaam zijn intrede in de Nederlandse drugswereld. De problemen begonnen naar verluidt toen hij vanuit de gevangenis Najib Boubou boven Hussein Ait S verkoos als zijn plaatsvervanger. De rancuneuze Hoes begon daarop samen met zijn zwager Benouf A, Ben zoals hij ook wel genoemd wordt, uit Eindhoven voor zichzelf. Hij legde zijn eigen contacten in Zuid-Amerika en bestelde 200 kilo cocaïne af te leveren in de haven van Antwerpen. Maar de lading verdwijnt. Hoewel het Openbaar Ministerie zegt dat de douane de boel in beslag nam, werd de 200 kilo volgens Hussein Ait S geript door de Turtles en gingen mensen naar Antwerpen om het spul terug te halen. Daardoor staan Hussein Ait S en zijn mannen nu lijnrecht tegenover de Turtles, de bondgenoten, vrienden zelfs, van Gwyneth Marta en Boubou. In september 2012 krijgt Gwyneth Marta het idee dat hij geschaduwd wordt. 2 keer ziet hij in deze periode een Volkswagen Polo die erg zijn best doet om onopvallend in zijn buurt te blijven. Het zal de recherche wel zijn, denkt Gwyneth Marta, die het kenteken van de auto op een papiertje schrijft. Dat de situatie dreigender is dan Gwyneth Marta denkt, is in één klap duidelijk wanneer 2 schutters op 18 oktober 2012 zijn goede vriend Najib Boubou doodschieten. Op klaarlichte dag in Antwerpen sterft de man die Gwyneth Marta meer dan wie ook vertrouwde. Uit getapte sms-verkeer na de dood blijkt dat hij verslagen is door het verlies van zijn broer, zoals hij Najib Boubou noemt. De eerstvolgende keer dat Gwyneth Marta zich na de moord op Boubou meldt bij de politie, krijgt hij een opmerkelijke boodschap van de criminele inlichtingeneenheid. Je staat op een dodenlijst, zeggen ze. Het is duidelijk, iemand is erop uit om Gwyneth Marta en zijn imperium uit te schakelen. En het verhaal gaat inmiddels dat die Benouf A uit het kamp van Hussein Ait S achter de liquidatie van Boubou zit. Op woensdag 31 oktober 2012 draagt Gwyneth Marta een kogelvrij vest als hij uit de parkeergarage van de Bijenkorf wil wegrijden. Verderop staat de politie te wachten. Hij wordt aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een liquidatie van Benouf A. Gwyneth Marta zegt er zelf niets van te begrijpen. De dreiging was toch andersom? Die hele Ben zegt me niets. Wie is dat? Ik heb hem nog nooit gezien. Maar het eerder genoteerde kenteken van de Volkswagen Polo dat Gwyneth Marta op zak heeft, blijkt van een auto te zijn uit het wagenpark van Benouf A, En dat is volgens de recherche bewijs dat Gwyneth Marta een aanslag beraamt op de vermeende moordenaar van zijn beste vriend. Gwyneth Marta verdwijnt weer in de gevangenis. Omdat hij gevaar loopt geliquideerd te worden, verhuist hij in maart 2013 naar de extra beveiligde inrichting in Vught. Op internet gaat het gerucht dat Gwyneth Marta zich expres heeft laten oppakken, omdat hij bang is. De aanslag op Binnenhof A komt er echter wel. Niemand ontgaat de brute moordaanslag met Kalasnikovs in de Staatsliedenbuurt op 29 december 2012. Twee jongens komen om het leven, maar Binnenhof A zelf weet de dans te ontspringen. Het is nu nog altijd verre van zeker wie de schutters in de Staatsliedenbuurt waren. Laat staan dat we weten wie de opdrachtgever was. Maar Gwyneth Marta wordt meteen genoemd. Ook het OM denkt dat hij met de aanslag wraak wilde voor de moord op Boe Boe. Anderen denken dat het allemaal buiten Gwyneth Marta omging. Misschien waren de andere vijanden van Binnenhof A. De investeerders van de verloren geraakte partij cocaïne bijvoorbeeld. De politie denkt in eerste instantie zelf aan twee dadergroepen. Het is daarna hoe dan ook totale oorlog in Amsterdam. Terwijl de ene naar de andere betrokkenen uit het conflict om het leven komt, zit Gwyneth Marta 9 maanden in voorarrest. Pas in juni 2013 beslist de rechter dat het Openbaar Ministerie toch niet heel sterk bewijs heeft dat Gwyneth Marta daadwerkelijk een aanslag op Binnenhof A plande. Nu hij zo onder toezicht van justitie staat, heeft hij nauwelijks vertrouwelingen over. Zijn positie wankelt als hij op 27 december 2013 een blokje omloopt in de buurt van de Amstelveense weg bij het Vondelpark, duikt er opeens een schutter uit de zijstraat op. Met getrokken pistool loopt hij op Gwyneth Marta af. Hij haalt de trekker over. Klik. Het wapen weigert. Nog een poging. Weer een klik. Er ontstaat een worsteling en Gwyneth Marta krijgt een klap tegen zijn hoofd met het vuurwapen. Samen met zijn advocaat Nico Meijering doet Gwyneth Marta diezelfde avond aangifte op het politiebureau. Niet iedereen gelooft het verhaal. Ze denken dat het een trucje van Gwyneth Marta is om zo politiebescherming af te dwingen. Maar die krijgt hij niet. Justitie stelt de voorwaarde dat hij alleen bescherming krijgt als hij alles vertelt wat hij weet over dit conflict. Maar Gwyneth Marta zegt niets te weten. Hij kent Binnenhof A niet. Ik heb zijn foto alleen een keer bij RTL Boulevard gezien, zegt hij. In april 2014 pakt de politie Gwyneth Marta opnieuw op. Er is een tip binnengekomen dat hij thuis machinegeweren heeft. Die blijken er niet te liggen. Volgens zijn advocaat Nico Meijering vertrouwt de ene rechercheur Gwyneth Marta toe dat de tip dan misschien wel van Marta's vijanden kwam om zo te kijken of Marta thuis wapens heeft liggen. Zijn advocaat zegt het zo. Een potentiële moordenaar heeft mogelijk door middel van tips de recherche ingezet om Gwyneth Marta te ontwapenen. 20 mei 2014 komt Gwyneth Marta weer vrij. Als hij 2 dagen later op kantoor van zijn advocaat langskomt, ziet de raadsheer dat zijn cliënt geen vest meer draagt. Is dat wel verstandig? Vraagt hij aan Marta. Volgens Gwyneth Marta is het harnas alleen maar reden voor de politie om hem weer aan te houden. Diezelfde avond, 22 mei 2014, heeft Gwyneth Marta 's avonds in Amstelveen een afspraak. Na het bezoeken van een shawarmazaak wordt hij door 3 mannen met bivakmutsen onder vuur genomen met AK-47's. Zeker 80 kogels doorzeven hem van top tot teen. Net als zijn broer Giovanni komt ook Gwyneth Marta gewelddadig aan zijn einde. Hij sterft zonder harnas. Terwijl de technische recherche de plaats delict heeft afgezet, zit op een paaltje naast het afzetlint zijn jeugdvriend Etjes Bulzerang. Er is weer een gesneuveld. Van de jongens van Zuid is niets meer over. Op 12 augustus 2007 wordt Robert Knufman in een stampvol café van dichtbij door zijn hoofd geschoten. Vrijdag 25 april 2008 wordt Clyde Lewis vermoord aan de Jacob van Lennepkade in Amsterdam. Op 5 februari 2009 wordt Boneka Belzerang doodgeschoten bij een dubbele moord bij het pannenkoekenhuis langs de A4. Clyde de Jezus wordt in augustus 2010 vermoord in de Amsterdamse buurt Bos en Lommer. Al deze moorden zijn nooit opgelost. Op Etjes Belzerang wordt in november 2011 een mislukte liquidatiepoging ondernomen. Sidney Elcock, die nooit serieus crimineel geworden is, wordt enkele dagen later doodgeschoten door een dolgedraaide klant die hij zijn kroeg uitzet. Op vrijdag 13 december 2013 overlijdt Youssef Ninja. Hij is onder invloed van drugs het water van de Rijsdalkade ingesprongen en overlijdt later in het ziekenhuis. Dit was Plaatsdelict Extra over een drugscrimineel die verantwoordelijk wordt gehouden voor een groot aantal liquidaties in de Amsterdamse onderwereld. Dit was tevens het begin wat nu de Mokromafia wordt genoemd. Kijk voor meer op mijn Instagrampagina op plaats.delict-podcast. En met kortingscode plaatsdelict10 krijg je 10% korting op de leukste misdaadspellen op crimibox.com. Tot dan!